Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 100, het tweede en ook het derde vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij, tot schapen die Hij voedt en weidt, een volk tot zijne dienst bereidt. En ook vers 3 gaat tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem aldaar met hart en stem, prijst zijn naam, verheerlijkt hem. We noemen nu Psalm 100, vers 2 en vers 3. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Zacharia 13. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, en iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, dat de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren gelijk men zilver loutert, en ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God.
Wij zingen ter voortzetting, gemeente, uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Wij noemen u Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Gemeente, met Gods hulp willen wij vanmiddag een preek voor u lezen van wijlendominee Riedijk. De tekstwoorden kunt u vinden in Zacharia 13, en daarvan het zevende vers. Zacharia 13 vers 7, waar we Gods woord aldus lezen. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Wij zingen ter voortzetting uit Psalm 56, de versen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? En het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat zij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Wij noemen u dus versen 4 en 6 van Psalm 56. Gemeente in Zacharia 13 vers 7. In deze tekst wordt Christus ons voorgesteld, het lijden van Christus. Drie gedachten. In de eerste plaats, het lijden wordt ons voorgesteld in de geslagen herder. In de tweede plaats, het lijden veroorzaakt de verstrooiing van de kudde. In de derde plaats, het lijden verschaft heil aan de schapen. We herhalen deze punten nog een keer. In de eerste plaats, het lijden wordt ons voorgesteld in die geslagen herder. Want we lezen in onze tekst, zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. In de tweede plaats, het lijden veroorzaakt de verstrooiing van de kudde. Er staat namelijk, sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden. In de derde plaats, maar het lijden verschaft ook heil en verlossing aan de schapen. Want er staat, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. De eerste gedachte, het lijden van Christus wordt ons voorgesteld in de geslagen herder. Het is de gewoonte om in de lijdensweken uit de evangeliën te preken. Het is echter onjuist om het Oude Testament in deze weken dan gesloten te laten. Het hele Oude Testament preekt niet alleen maar de komst van de Heer Jezus in het vlees, maar het is ook op allerlei wijze vervuld met profetieën over het lijden van de Heer Jezus Christus. Want nooit kan de Messias in zijn dienst worden voorgesteld als middelaar en zaligmaker zonder dat lijden. Zonder lijden is hij geen zaligmaker en middelaar. Hij verlost immers van de macht, de dwaasheid en de schuld van de zonde. De schuld moet immers worden betaald. Voldoening moet worden gegeven. In het Oude Testament kunnen we allerlei plaatsen vinden waarin ons het borgwerk van Christus wordt getekend. In bijvoorbeeld Psalm 22, Psalm 40, Psalm 69 en Psalm 109 wordt geprofeteerd over zijn lijden en sterven. En wat denkt u van de wetten van Mozes over de dienst in de tempel en de tabernakel? Of over de offers waarin Christus op een voortreffelijke wijze wordt voorgesteld in al die lammeren, in zijn lijden, in zijn sterven en in het storten van zijn bloed? Of denk aan de profeten. Lees Jesaja 53 bijvoorbeeld. Jesaja heeft het lijden van Christus zo getekend alsof hij zelf op Golgotha tegenwoordig is geweest. Als u nog een schriftgedeelte wilt hebben dat ook veel over het lijden van de Heer Jezus spreekt, dan is dat de profetie van Zacharia, die voor ons open ligt. In de hoofdstukken 12 tot en met 14 leest u allerlei voorzeggingen over Christus en zijn werk. Het zijn profetieën die elkaar eigenlijk overlappen. De volgende voorzegging neemt ook iets mee van de voorgaande voorzegging. Ze overlappen elkaar, maar ze gaan telkens iets verder. Het is alsof u aan het strand staat en u ziet de vloed komen. De golven komen aanrollen en trekken zich weer terug. De volgende golfslagen komen steeds iets verder en zo wordt het hele strand overspoeld. Zo is het ook met de profetie van Zacharia, waarin het lijden van de Heer Jezus wordt getekend. Want in het hoofdstukken 11 en 12 worden twee profetieën naast elkaar uitgesproken. In de ene voorzegging wordt de Messias getekend als de verachte, als de goede herder die miskend wordt. In het 12e hoofdstuk wordt hij getekend als iemand die met een zwaard doorstoken wordt. Hem zullen ze zien en hij zal heil aanbrengen. Dus hij is zowel de verachte herder van de schapen en tegelijk iemand die doorstoken is. Wenend bedrijft hij rouw over zijn volk Israël, maar zeker zal hij heil aanbrengen. Dan komt ons teksthoofdstuk en de spits ervan vindt u in het 7e vers. Want als u leest over een miskende herder die doorstoken is en toch heil aanbrengt, dan ontbreekt er nog een schakel. Want hij wordt door Israël miskend. Dat wordt hier geprofeteerd. De Messias zal verworpen worden. Hij zal veracht worden. Hij zal miskend worden. Tegelijk zal hij, hoewel met het zwaar doorstoken, heil aanbrengen. De ontbrekende schakel nu vindt u in onze tekst. Daarin spreekt de Heere der Heerscharen. Hoor maar. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Met deze naam, waarmee de Heere zich zo vaak benoemt in het Oude Testament, zien we hem als Jehovah, de God van het verbond, de God van Israël, die macht heeft over de legermachten van de hemel, die optrekt als een krijgsman, die God spreekt, en dat is niet gering, als de Almachtige, als de Waarachtige en als de Getrouwe. Dat doet hij telkens wanneer het woord voor ons geopend wordt en wanneer uit dat woord van God tot ons gesproken wordt. Dan komt hij tot ons als de Heere der Heerscharen, als de Almachtige God van Israël. In onze tekst treedt hij dus op als een krijgsman. Want de Heere zegt, zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. De Heere treedt dus niet tegen zijn volk op, maar hij geeft bevel aan het zwaard om tegen de herder op te treden. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Wie is die herder? De Heere spreekt in de profeten vaak over zichzelf als de herder van Israël. Als u Ezechiël 34 opslaat, kunt u daar de profetieën lezen waarin hij als de herder Israël zegt, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Dan voegt de Heere eraan toe dat hij als de herder Israëls een enige herder zal verwekken. Die zal het volk weiden, namelijk zijn knecht David. Dat is dus duidelijk een profetie over de Messias, de God van Israël, de Jehovah, de Yahweh der Heerscharen. Hij oefent zijn herderstaak uit door middel van die enige herder, die hij als Messias verwekken zal. Door middel van de Heere Jezus Christus zal de eeuwige God en Vader zijn volk kopen, bijeenvergaderen en weiden. En hij zal ze doen leven. Dat doet hij door Christus. De Heere Jezus heeft zichzelf dus ook bekend gemaakt als de goede herder van de schapen. Dat heeft hij gedaan in de gelijkenis van de goede herder in Johannes 10. Dat heeft hij zo vaak gedaan. Ook wanneer hij spreekt in de gelijkenis van het verloren schaap, spreekt hij van die goede herder die de 99 rechtvaardigen verlaat en dat ene verloren schaap gaat zoeken. In onze tekst staat dus geschreven dat het zwaard van God wordt opgeroepen om zich te richten tegen de herder, om hem te treffen. Dat is het wonderlijke. De Messias zal worden getroffen door het zwaard van de Almachtige. Want dat zal, zo zegt de Heere, mijn herder slaan. De Heere Jezus heeft het woord van Zacharia op de lippen genomen in de laatste avond waarin hij met zijn discipelen samen was, rondom het Pascha. Rondom het avondmaal dat hij heeft ingesteld. Toen heeft hij gezegd en geprofeteerd wat er die nacht zou gebeuren. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Marcus 14, vers 27. Hij heeft dit woord dus ook ten volle op zichzelf betrokken. De herder is Christus en het zwaard treft hem. Als wij in onze tekst lezen dat de Heere der Heerscharen dat zwaard aanspreekt, dan moeten we bedenken dat het beeldspraak is. Want dat zwaard van God is het gericht van God. Jeremia gebruikt hetzelfde beeld toen hij sprak, o wee, gij zwaard des Heeren, hoe lang zult gij niet stilhouden? Vaar in uw schede, rust en wees stil. Jeremia 47, vers 6. Jeremia ziet de oordelen van God over Israël komen. En hij ziet het geweld ervan. Het gericht van God, waarin God dus oordeelt naar de maatstaf van zijn gerechtigheid, wordt met een zwaard aangeduid. Er wordt gezegd, ontwaak. Dat wil zeggen dat dat zwaard heeft gerust. Dat is als in slaap geweest. Het is in zijn scheede geweest. Nu is de Heere van oordeel dat het profeteren lang genoeg heeft geduurd. En dat het zwaard uit zijn scheede zal moeten uitgaan. Dat het uit zijn rust zal moeten opstaan. Dat het naar voren zal moeten treden. En dat het zijn werk zal moeten doen. Het gericht van God zal worden uitgevoerd. U ziet het voor uw ogen gebeuren. Dat zwaard wordt in één ogenblik getrokken uit de schede. Het flitst en blinkt in het zonlicht en weerkaatst de heldere zonnestralen. Het blinkend lemmet glinstert in het licht. Het gericht van God wordt in al zijn ontzaglijkheid zichtbaar. Nu gaan onze gedachten onwillekeurig naar de Hof van Eden. Want in die hof was dat zwaard van God ook. Adam en Eva worden uit de Hof van Eden geleid nadat ze daar gevallen zijn. Ze hebben door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads Gods gebod overtreden, waardoor de dood in het leven van de mensen is gekomen. Dan mogen ze niet meer in de heerlijke gemeenschap van God verkeren waarin ze geleefd hebben. Dan moeten zij die hof verlaten en wordt de toegang tot die hof afgesloten door een gerub, een engel met een zwaard. Er staat over dat zwaard letterlijk geschreven: het heeft een vlammig lemmer, een zwaard, dat zich omkeerde. Een wat moeilijke zin, maar je moet het zo zien: dat lemmer van dat zwaard werd bewogen in de hand van de engel. In dat bewegen weerkaatste het licht. Het was een vlammend lemmet, alsof er vuur uitspatte. Dat vlammige lemmet dat zich omkeerde, bewaakte de hof. De gerechtigheid God stond niet toe dat die mens er ooit weer in die gemeenschap van God zou terugkeren. Dat is het beeld wat wij in de allereerste plaats moeten zien om te begrijpen wat dat zwaard is, wat hier ontwaken moet. We moeten terug naar Eden, waar de mens zich van God losrukte en waar hij een balling werd op de aarde. En hij een verloren mens op deze wereld is geworden. Los van God en zonder God in deze wereld. Zonder de mogelijkheid te bezitten om uit eigen kracht tot God terug te keren. Maar wanneer nu God spreekt, zwaard, ontwaak, gericht van mij, ontwaak en betrek daar mijn herder in, dan zijn we in een andere hof. Dan zijn we in de tweede hof, die in de Bijbel zijn grote plaats inneemt en zo vol van betekenis is. Dan zijn wij in de hof van Gethsemane. Daar is de Heere Jezus naartoe gegaan met zijn discipelen in die avond, als hij het avondmaal met zijn discipelen gevierd heeft. Toen is hij vanuit de paaszaal Jeruzalem uitgegaan en door het Kedrondal in de hof van Gethsemane terechtgekomen. Hij heeft zich daar met drie discipelen in het midden van de hof afgezonderd en zich daarna zelfs op een steenworp afstand van deze drie neergebogen in het stof. Toen ontwaakte dat zwaard. Toen richtte dat flitsende zwaard zich op de goede herder, die zijn leven stelt voor de schapen. Gemeente, de punt van dat zwaard is al op hem gericht geweest vanaf de kribbe van Bethlehem af. En dat zwaard ontwaakt pas volledig in de hof van Gethsemane, als het gericht van God op de borg afkomt. Hij werd zo benauwd dat hij zegt: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. In opperste benauwdheid worstelde hij. Het bloedige zweet drupte in het stof van Gethsemane. Het is het wrekende zwaard van Gods gerechtigheid dat genoeg moet worden gedaan. En daardoor zullen de schapen vrijheid verkrijgen. Gemeente, met u en met mij moet ook afgerekend worden. En die dag van afrekening komt. En het kan spoedig zijn dat wij voor het gericht van God zullen staan. Want als wij sterven, moeten we God ontmoeten. Voor de troon van God in het gericht gesteld worden. Dan is dat zwaard ontwaakt. Want we hebben gezondigd tegen de Heere. tegen de allerhoogste majesteit van God. Dat zwaard moet dan ontwaken. Na tijdelijke straffen zal een eeuwige straf ons deel zijn. Tenzij we geborgen zijn door het geloof in die borg die hier genoemd wordt, mijn herder, tegen wie dat zwaard ontwaakt is en dat gerust heeft op hem. Het zwaard gaat ontwaken tegen de herder, mijn herder. Dan staat erbij de man die mijn metgezel is. Nu wijst het woord metgezel in het Hebreeuws naar een verwantschap. Het wordt ook vaak voor een bloedverwantschap gebruikt. Nu is die herder, dat staat dus in onze tekst, een verwant van God. Dan zult u begrijpen waar het om gaat als God hier zegt, die mijn metgezel is. Hij is de eeuwige metgezel van God, de eeuwige zoon van de Vader, die mijn metgezel is. Hier heeft u weer een geheim. Zoon van God en zoon des mensen geworden, in enigheid van de persoon van God. God en mens, waarachtig God en waarachtig mens. Dat zwaard richt zich nu op de zoon des mensen. Hij is de goede herder die zijn leven overgeeft aan de Vader, maar die ook zei, ik en de Vader zijn één. De man die mijn metgezel is. Als we daar een ogenblik over denken, dat dat zwaard niet naar de schapen uitgaat, maar naar de herder, dan zien we de liefde van een borg die zichzelf gegeven heeft uit eeuwige liefde tot de kudde die hij van zijn Vader heeft ontvangen. Maar als u leest de man die mijn metgezel is, dan gaat u ook de eeuwige liefde van de Vader verstaan die zijn enige gegeven heeft, de zoon van zijn liefde. Meer kon hij niet geven en meer had hij niet om te geven. Dit was alles wat hij geven kon. Dit was alles wat hij over had voor een verloren Adamsgeslacht. Zijn eigen zoon, die in zijn schoot lag, de man die mijn metgezel is. Dan blikt u in het hart van de Vader. Dan ziet u de eeuwige liefde van de Vader en van de Heere Jezus Christus, die zijn volk zo innig heeft bemind en zo diep en zo hoog heeft lief gehad, dat hij ze verkoren heeft in de eeuwigheid. Maar dat hij daarvoor nu ook zijn zoon in de wereld gezonden heeft. Dat hij nu tegen die zoon dat zwaard dat in de hof van Eden de toegang tot deze hof bewaakte, dat zwaard van Gods gericht, ontwaakt nu in Gethsemane. Het zal vervuld worden op Golgotha's heuvel, want daar zal het zwaard ten volle door de ziel van de herder gaan, door de ziel van hem die Gods metgezel is. Daar zal hij, als het zwaard door hem heen gaat, uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan gaat het zwaard er diep doorheen, want dan heeft Christus aan het hout van het kruis geen vriend meer over, maar dan is ook het vaderlijk aangezicht van God voor hem verborgen. Dan staan we voor het onbegrijpelijke grote geheim in het lijden van Christus, dat hij zegt, mijn God. Het blijft mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan gaat het zwaard door hem heen, opdat wij nooit van God gescheiden zouden worden, maar eeuwig tot hem zouden genomen worden. Zo gaat op Golgotha het zwaard door hem heen, zodat mensen die uit de hof van Eden verdreven zijn, weer in de gemeenschap van de drie enige God eeuwig zouden mogen delen. De God der Heerscharen, die vele legermachten heeft, gaf zijn enige geboren zoon uit eeuwige liefde voor zijn kerk. Het kan nooit genoeg bewonderd worden. Als u daar iets van ziet, van deze diepe, van deze grote, nooit na te meten liefde van een vader en van een borg. Als u iets proeft van hem, die zichzelf heeft gegeven en van de vader die zijn zoon heeft gegeven, dan gaat u alleen maar aanbidden, want het is nooit te begrijpen. Het is alleen te aanbidden en te bewonderen. Toen Abraham Isaac moest offeren en het mes opgeheven heeft, dan zegt de hemel, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Dan is er een ram verward in de struiken. Maar als deze vader zijn zoon geeft, de enige die hij lief heeft, dan klinkt er geen stem uit de hemel. Doe hem geen kwaad. Het zwaard gaat door hem heen, opdat er zo een schare die niemand tellen kan, zalig zal worden. Gemeente, de vraag is nu of u daarbij hoort. De vraag is of u zich ervaart als zo'n verdrevene uit de hof, die geen plaats meer heeft bij God en die als een balling over de aarde gaat. De vraag is of u als een verloren mens aan de voeten van hem gebracht bent, die zichzelf gegeven heeft als de goede herder, die zijn leven stelde voor zijn schapen. Dat is de grote vraag die om een antwoord vraagt, die om een oplossing roept in een mensenleven aan deze kant van het graf. We moeten in hem gevonden worden, in hem geborgen zijn, gewassen in zijn bloed en zijn gerechtigheid deelachtig zijn. De tweede gedachte, het lijden van Christus verstrooit de kudde. We kunnen het lijden nu beter begrijpen dat de Heere zich gegeven heeft tot in de dood aan het kruis. Want daar staat, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. De Heer Jezus is 3 jaren met zijn discipelen omgegaan. 3 jaren zijn ze bij hem geweest en hebben ze kunnen zingen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Want ze hebben hem horen spreken. Ze hebben de liefde van hem mogen ervaren. Ze hebben mogen leven op zijn kosten. Ze hebben zijn wondertekenen mogen zien. Het ontbrak hem werkelijk aan niets. Wat voor mensen zijn die schapen? Ze hebben in die nacht dat de Heer Jezus over zijn lijden sprak met elkaar getwist. Ze hebben getwist wie de meester zou zijn. Komt ons dat niet bekend voor? Wie is de meester? Het zit in ons menselijk hart. Het is de hoogmoed waarin wij gevallen zijn. De hoogmoed van ons menselijk bestaan. Wie is de meeste? Maar dan komt de nacht waarin het zwaard van God ontwaakt, waarmee hij die herder en metgezel treft. In die nacht zullen de schapen verstrooid worden. De Heer heeft immers tegen zijn discipelen gezegd, gij zult allen aan mij geërgerd worden. Dat woord ergeren wil zeggen dat ze over hem zullen struikelen, dat ze over hem zullen vallen. Ze zullen zich aan hem stoten, allemaal, niemand uitgezonderd. De discipelen hebben het niet voor mogelijk gehouden. Petrus gaat er tegenin. Heere, dat zal u geenszins geschieden. Het waren, ondanks dat ze inmiddels al veel lessen van de Heere leerden, nog steeds mensen die goed en groot van zichzelf dachten. Petrus op de eerste rij en op de eerste plaats. Maar allen hebben hem verlaten. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Nu hielden de discipelen zoiets nauwelijks voor mogelijk. Maar we zien het in de nacht van Gethsemane. De gewapende bende komt met fakkels en lantaarns om hem te vangen. Als een dief en als een moordenaar, als een misdadiger. En direct zijn ze de nacht ingevlucht, de een hierheen en de ander daarheen. In grote angst en paniek zijn ze weggevlucht, want ze waren bang dat ze ook zelf gevangen genomen zouden worden. Wat verstaan deze discipelen weinig van een herder, die zijn leven zet voor die schapen? Ze vluchten van een weg, alsof er een veilig heenkomen zou zijn buiten de herder om. Alsof je ergens buiten die grote herder veilig zou kunnen zijn. Want wat is een schaap buiten de herder? Dat is eigenlijk verloren. Dat is een prooi voor het wild gedierte. Het kan in een ravijn storten of omkomen van de honger. Zo'n schaap kan de goede weide niet vinden. Het kan niet rusten aan zeer stille wateren. Het is verloren. Hun ogen en hun harten zijn ervoor gesloten, dat het leven alleen in hem ligt. En dat hij nu alleen om hen het leven te geven, zichzelf zal overgeven tot in de dood van het kruis. Ze kennen zichzelf niet en daarom twisten ze wie de meeste is. Als onze ogen gesloten zijn voor de herder en voor onszelf, zien we ook de schoonheid van deze gezegende man van smarten niet. Dan zien we de schoonheid van deze lijdende borg niet. Dan zien we de schoonheid niet waarover Psalm 45 zingt. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, want genade is op uw lippen uitgestort. Dan zien we niets in hem. Dan stoten we ons aan het kruis en aan het lijden van de Heer Jezus Christus. Dan ergeren we ons aan die steen die bij God uitverkoren en dierbaar is, maar die door de mensen en de bouwlieden verworpen is. Dan ergeren we ons aan Christus. We zijn blind voor onszelf en voor de noodzaak van die herder die dat zwaard van God opvangt. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar de schapen sliepen toen hij worstelde in de hof van Gethsemane. Ze konden niet 1 uur met hem waken. Toen hij gebonden werd, zijn ze in de nacht ingevlucht en her en der verspreid. Ze hebben hem verloochend toen hij getuigenis van de waarheid gaf. Hij moest alleen achterblijven. Want ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Ze hebben hem alleen gelaten. Ze waren trouweloos, mislukt, verloochenaars, weglopers. Niemand was de meeste. In die nacht was er niemand bij die herder. Petrus niet, Johannes niet, Jacobus niet. Niemand was de meeste. Ze worden allemaal de minste. Maar één zal er de meeste zijn in deze nacht. En dat is Christus. Hij is de meeste, want hij ging voor de zijnen de dood in. Hij heeft zichzelf overgegeven. En in de gedaante gevonden, ja als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood. Ja, den dood des kruises, zegt Paulus in Filippenzen 2. Om dit alles is hij de meeste. De meester wordt de meeste. En van die grote discipelen blijft niks over. Het zijn mislukte discipelen. Het zijn weglopers. Het zijn verloochenaars. Het zijn verlaters. Het zijn trouweloze schapen. Het zijn verwonde schapen. Denkt u maar eens aan Petrus met zijn verdriet, met de rouw in zijn hart en met de diepe droefheid in zijn ziel. Hij loopt in zijn ellende rond, zonder herder en zonder meester, als schapen die geen herder hebben. Kent u uzelf zo? Wat kunnen we met alles wat de Heere schonk in het leven ons ergeren aan die gekruisigde? Wat kunnen we doen met wat we ondervonden hebben? Leven met wat er was in ons leven, maar buiten de gekruisigde om. Aan hem stoten we ons. Maar er komt een ogenblik dat er afgerekend moet worden. En dan rekent God af. Dat is een eeuwig wonder voor zulke verloren mensen. Niet met hen wordt er afgerekend, want het zou voor eeuwig verloren zijn. Maar hij rekent af met de man die zijn metgezel is, de herder van de schapen. Wat een wonder is dat. Wat wordt hij dan dierbaar? De man van smarten en verzocht in krankheid. Die man met die doornenkroon, met dat van bloed druipende gelaat. De gekruisigde, die de vloek gedragen heeft en die de schande van het kruis veracht heeft. Wat wordt hij oneindig dierbaar? Onze catechismus vraagt in zondag 15, is het nu ook belangrijk dat Christus de kruisdood gestorven is? Is het van belang of dat hij nu deze dood gestorven is, of zou hij ook een andere dood gestorven kunnen zijn? Dan luidt het antwoord, nee, die kruisdood is erg belangrijk, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Hoort u het? De vloek die op mij lag. Die vloek dragen we mee uit de eerste hof, uit de hof van Eden. Maar die vervloeking heeft Christus op zich genomen. Hij heeft zich laten hangen aan het kruishout, opdat hij mensen van de vloek zou verlossen en opdat hij ze eeuwige zaligheid zou geven. Wat hebben de discipelen zich geërgerd aan het kruis, aan het lijden van de Heer Jezus? Weggevlucht uit Gethsemane, het duister van de nacht in. Ze hebben hem achtergelaten, trouweloze, liefdelozen en mislukte discipelen. Dat zou je kunnen zeggen. Maar zie nu de trouw van de herder. Want het lijden van de Heer Jezus, waaraan deze discipelen zich stoten, zou hulp verschaffen aan de schapen. Dat is het derde, wat we met elkaar zullen overdenken. Maar zingen we eerst Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond, aan al zijn volk hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het vijfde vers van Psalm 111. Onze derde gedachte, het lijden verschaft heil aan de schapen. Er staat in onze tekst, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. De discipelen die in die nacht zijn weggevlucht, worden weer opgezocht door de herder. Want die herder wordt wel geslagen door het zwaard en het heeft hem wel tot het diepst doorwond, maar hij zal niet doorwond blijven. De dood zal zijn vangst niet behouden. Het graf zal deze buit moeten prijsgeven. Hij zal ten derde dagen verrijzen uit de doden. Hij zal de dood teniet doen. Dan zullen de wachters bij het graf wegvluchten en de discipelen zullen worden opgezocht. De een vlucht van hem weg en wordt opgezocht en de ander vlucht en gaat verloren. Hij zoekt de kleinen op. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. De discipelen waren onaanzienlijke mensen, dat is zeker waar. Het waren eenvoudige vissers uit Galilea, niet in tel in Jeruzalem, niet in tel in Israël. Ze hebben niets te bieden aan de godsdienstige mensen van Israël, kleinen. Zo worden niet alleen de discipelen van de Heer Jezus genoemd, zo worden nu ook alle kinderen van God genoemd die de Heer op deze aarde heeft. Als u de zaligsprekingen leest, dan vindt u ze daarin getekend als armen van geest, als zachtmoedigen, dat wil zeggen ootmoedigen, als vreesachtigen en als mensenkinderen. Ze staan niet op de eerste plaats. Het zijn mensen die veel te goed weten wat er in hun hart leeft. Geen trouw, geen liefde. Petrus is van zijn voetstuk gevallen en de discipelen hebben niets meer over van de grote woorden die ze hebben besproken. Ze hebben zichzelf leren kennen in hun zondige bestaan, mislukt aan alle kanten. Ze hebben geen waardigheid meer. Ze hebben geen behoefte meer om met elkaar te twisten wie toch wel de meeste is. Het zijn geen mannen van postuur meer. Het zijn verloren mensen, mensen die zich schamen moeten, mensen die eigenlijk weg moeten kruipen, mensen die hun ogen niet meer durven opheffen naar de hemel. Na 3 jaar met de Heer te zijn omgegaan, zijn ze in de nacht van het verraad weggevlucht. Ze hebben geen moed meer in zichzelf over. De Heere noemt zijn discipelen kleinen. Hij zegt bijvoorbeeld in Matteüs 18, zie toe dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemelen is. Alzo is de wil niet uw vaders, die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Op een andere plaats dankt de Heere Jezus de Vader. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Kinderkens is een naam voor deze trouweloze mensen die hem verloochend hebben en voor deze weglopers. Na zijn opstanding spreekt hij de discipelen aan met kinderkens. Het is de liefde van de herder tot zijn schapen. Die liefde is nooit verbroken geweest. Het is juist de liefde van Christus tot zijn schapen, waarom hij aan het kruis hing. Liefde waardoor hij zich in de dood overgaf en in het graf afdaalde. Christus heeft het zwaard opgevangen. Nu gaat hij uit liefde die verstrooide schapen, over wie niets goeds gezegd kon worden, opzoeken. Opzoeken doet hij nog steeds. Hij is de goede herder van de schapen, die zijn schapen opzoekt. Her en der waren ze verspreid. Hij neemt de lammeren van zijn kudde op in zijn armen en legt ze in zijn schoot. Hij is degene die nu de lammeren van die kudde het teerst behandelt. De kleinen, de minsten, schapen die van zichzelf niets goeds meer kunnen denken, worden opgenomen in de armen van die herder. Wat een eeuwig wonder. Hij zoekt een Petrus op de paasmorgen. Petrus had het nooit kunnen denken. Hij zoekt de vrouwen op. Hij zoekt al die schapen op die her en der in Jeruzalem verspreid waren. Hij gaat de lammeren bijeen vergaderen in zijn armen en draagt ze in zijn schoot. Dat betekent dicht bij het hart van deze herder. Die lammeren weten ook dat hij het teerst met hen omgaat. Hij zal hen versterken. Hij zal hen laten zien dat hij om hen in de dood is geweest. Dat hij in het graf heeft gelegen om voor hen het leven aan te brengen. Schapen van zijn weide. Ezechiël zegt in de naam des Heren, gij nu, o schapen mijner weide. Het houdt heel veel in om mens te zijn. Het houdt niets goeds in. Maar ik ben de Heere uw God. En dat is alles. Nu ligt het heil van die schapen geheel in de herder. De herder die de kleine opzoekt en bewaart en draagt in zijn armen. Totdat hij ze thuisgebracht heeft. Totdat hij ze gebracht heeft voor het aangezicht van zijn vader. Daar kan hij zeggen, zie, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Deze verstrooide schapen gaat hij opzoeken. Hij heeft voor hen gebeden dat hun geloof niet ophoudt. En hij heeft ze opgezocht en in zijn armen genomen. Jezus heeft gezegd, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En al daar zult gij mij zien. Dus hij heeft dat woord van Zacharia uitgelegd en concreet gemaakt. Ik ga u voor naar Galilea. Dan weet u dat de Heere niet gewacht heeft totdat ze in Galilea waren. Hij heeft niet gewacht totdat ze in het land van het noorden waren. Maar hij heeft ze al de eerste dag van zijn opstanding opgezocht in Jeruzalem. Wat bedoelt hij dan als hij zegt, ik ga u voor naar Galilea? Wel, de Heere zal ze daar zeker ontmoeten. Dat is ook gebeurd bij de zee van Tiberias. Daar heeft de Heer hen opgezocht en hij heeft tot hun ziel gesproken. Daar heeft hij hen onderwijs gegeven. Daar heeft hij priester Petrus in zijn ambt hersteld. Daar heeft hij op een zeer lieflijke wijze met de zijnen gesproken. Wat wil het dan zeggen na Galilea? Galilea is de plaats waar zij vandaan kwamen. Het is de plaats waar de Heer hen gevonden en opgezocht heeft, van waar hij ze meegenomen heeft. Daar zal hij ze weer opzoeken. Het is of de Heere zegt, ik zal u weer vinden op de plaats waar ik u voor het eerste keer gevonden heb. De kerk des Heren komt altijd weer bij het nulpunt terecht, bij het beginpunt, terug bij de af. Daar zoekt de Heere zijn kinderen weer op. Ik ga u voor naar Galilea. Daar zitten ze dan, niet verbeterd, niet veranderd en onverbeterlijk. Maar daar heeft de Heere zijn belofte vervuld. Die belofte heeft hij gegeven in de nacht in welke hij verraden werd. Toen heeft hij gezegd, er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dat hebben de discipelen wel gehoord, want ze waren er zelf bij. Maar ze hebben het eigenlijk niet gehoord. Ze hebben er overheen geleefd. Gemeente, zo kunnen wij aan het beloftewoord van God voorbij leven, zonder er acht op te slaan. De discipelen hebben aan iets heel anders gedacht. Ze dachten dat dat zwaard wel zou blijven slapen en dat het wel in die schede zou blijven zitten en dat het wel zo zou rusten. Maar als het dan toch ontwaakt, dan is de vrees zo groot dat ze weggelopen zijn en ze denken niet meer aan de beloften en aan het woord. Het is voorbij en het is allemaal niet waar geweest. Denkt u maar aan de Emmausgangers. Nu een heel persoonlijke vraag. Leeft u aan het woord voorbij? Want je kunt aan het gepredikte woord voorbij leven en dat dreigende zwaard. Dan denken we dat God ons niet bezoeken zal en dat dat zwaard wel voor altijd in zijn schede zal zitten. Dan leven we in de lijdensweken en dan horen we de lijders spreken en het gaat ons voorbij. Want we hebben er geen erg in dat dat zwaard ook tegen ons ontwaken zal. We zien geen schoonheid en geen kostbaarheid in Christus, die dat zwaard ontvangen heeft. Toch zullen we straks onverwacht met dat zwaard te maken krijgen, als we zonder God en zonder Christus verder leven. Dat is een ernstige prediking. Daarom overdenk waartoe het nodig was, dat de Heer Jezus, voor onze menselijke bevatting veel te zwaar, ondraaglijk diep geleden heeft. Wat is het erg als we daaraan voorbij leven? Overdenk dan waarom dat lijden nodig was, opdat wij in hem de schuilplaats zullen vinden waarin we alleen maar veilig zijn. Er is haast bij, want er staat nergens in de Bijbel geschreven dat u lang zult leven. Er staat wel in de Bijbel dat de dood ieder uur wenkt. Er staat geschreven, zwaard, ontwaak. Dat zwaard kan tegen ons ontwaken. We hebben allerlei dingen die we prioriteit geven. Eerst dit en eerst dat. Dat hebben we allemaal in ons. We willen eerst dit en eerst dat. Jongens en meisjes, jongeren, we willen allemaal graag veel dingen hebben in het leven. We hebben allemaal zo ons verlanglijstje in ons hoofd, in ons hart. Hebben jullie dat verlanglijstje wel eens uitgeschreven? Wat staat er bovenaan? En wat volgt daarop? En wat is het derde wat je graag zou willen? Als je dan dat lijstje nagaat, staat er dan één keer het dienen van de Heer bij? Komt hij er niet op voor? Is het zo dat we alles willen hebben en dat het ene nodig er niet bij staat? Elke zondag in de kerk en eraan voorbij leven? Maak vandaag dat verlanglijstje eens op. En denk er ook aan dat het zomaar kan gebeuren dat je komende week God moet ontmoeten. Wat zal het dan zijn om zonder de Heere te sterven? Nu laat hij het nog prediken dat er van de hoogste urgentie is. Eén ding is nodig en dat is dat we gewassen en gereinigd moeten worden in het bloed van Gods Zoon. En dat we door de Geest van God worden vernieuwd. Zoek hem terwijl hij nog te vinden is. Kijk eens naar die discipelen die in de nacht bevend in Jeruzalem zitten. Wat is er overgebleven van Gethsemane? Een verbleekte herinnering. Het lijkt afgelopen te zijn. Waar kunnen we hem nu vinden? Laten we er twee dingen over zeggen. In de eerste plaats staat er, maar ik. Dat komt u zoveel keer in de Bijbel tegen. Dat woordje maar. Dat is het goddelijke maar, dat God uitspreekt. En daar is de volle Christus in verborgen. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Die doorboorde hand, die getrouwe hand, die wijdt hij tot de kleinen. Dus de Heer is de getrouwe. In de tweede plaats lezen we, de discipelen zijn ontrouw. Maar de Heer is zo getrouw als sterk. Maar ik, in tegenstelling tot de discipelen, in tegenstelling tot die mensen, heeft u u zo leren kennen dat hij het is, die voor zijn werk instaat en dat alleen in dat maar ik uw zaligheid ligt? Als het in uw hand, in uw hart zou liggen, dan zou het voor eeuwig kwijt zijn. Maar het ligt in zijn handen. Het ligt in dat maar, in dat goddelijke maar. Uw ontrouw tegenover het woord. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Tot slot, omdat het vast ligt in hem, zullen de kinderen van God zeker zalig worden. Het ligt vast in het woord dat hij gesproken heeft. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat is een betrouwbaar woord. Is daar uw ziel in geworteld? In dat getrouwe woord van hem, dat niet wijkt en wankelt? Want dat woord blijft tot in der eeuwigheid. Petrus was er zo van overtuigd dat hij geschreven heeft in zijn brief, want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat is het blijvende woord dat getrouw is en dat vervuld zal worden en dat straks volkomen betrouwbaar zal blijken te zijn wanneer hij de lammeren en de schapen voert in de eeuwige schaapskooi hierboven. Wanneer ze daar zullen staan voor de troon van God, zal alleen maar gehoord worden. Het is door u alleen. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dan zal alles wat van de mens is, ten enenmale weg zijn. Dan zal alles wat van Christus is, verhoogd en verheerlijkt worden. Dan zal de Vader in de Zoon en de Zoon in de Vader verheerlijkt worden. Dan zullen de kinderen van God eeuwig zingen van de goede tierenheden Gods. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden, tot mensen die geen rechten meer bezitten, maar die uit genade worden meegenomen en opgenomen. Amen. Heren, u bracht ons weer aan het einde van deze dienst. En wat is uw kerk dan rijk? Niet in zichzelf, maar rijk in een ander, in u. Die gezegende van de Vader, vol van genade en waarheid. U heeft uzelf doodgeliefd aan het kruis op Golgotha, om zo uw kinderen daar te brengen in die gewesten van eeuwige zaligheid. En dat is geen misschientje. Dat is toch op rechtsgronden. Daar heeft u zelf uw leven voor afgelegd. En uw kinderen zullen daar aankomen, op die stranden van de eeuwige heerlijkheid. Heere, mag dat het hart toch bij tijden ook vervullen, in het strijdperk van dit leven. Ja, mag dan die blik op u, op die man van smarten, maar ook op die verhoogde koning van de kerk, gericht zijn. En als we nu een eigen getuigenis moeten zeggen dat we van al deze dingen vreemdeling zijn. O Heer, wil ons op de knieën brengen voor u. En doe ons smeken om genade. Er is nog plaats. Er is nog ruimte bij u, de zaligmaker, voor de grootste van de zondaren. Wilt u verder deze dag met ons zijn? Wil ons vanavond nog opnieuw in uw huis brengen? We dragen onze medebroeder aan u op, die ook voor het eerst een preek zal lezen. Heere, u kent zijn opzien, u kent zijn uitzien. Mag hij het ervaren? Hij die roept, is getrouw, die het ook doen zal. Mag hij zo dienen, uit kracht die u verleent. Wilt u zo het zondige wat er was, genadig vergeven? Dit alles bidden we uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt, het 8e vers van Psalm 89. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.